In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag hebben we vast een heel bijzonder gesprek met Martin van Kranenburg. Die man die heeft zoveel gedaan en het is eigenlijk zo'n apart verhaal, vind ik. Daar komen we straks nog wel op. Maar we gaan het vandaag voornamelijk, denk ik, hebben over ChatGPT. En wat je er allemaal mee kan. En dat ook nog met een link naar marketing. Want daar komt hij ooit als neuromarketeer. Heeft hij hier zijn intree gemaakt. Dus Martin, hartstikke welkom.
Ja, leuk hier te zijn.
Leuk dat je er bent.
Alkmaar, ja.
Ja, we hadden alles gezoomd en we hebben alles wat tevoren gebabbeld.
Dus ja.
Ik gaf het al in mijn introductie aan. Vooral jou, wacht, pak hem maar even bij. Je nieuwe boek, ChatGPT als tweede brein.
Ja.
Meteen een bestseller. Je staat meteen op nummer 1 bij de managementboekenclub en zo. Dus respect, goed gedaan.
Dankjewel.
En wat ik altijd doe in zo'n podcast, ik probeer het altijd een beetje voor te bereiden. Ik altijd even inlees van wie is die knaap nu. En toen dacht ik bij jou, ik kan hier eigenlijk geen soep van maken. Dus daar wou ik even mee beginnen. Want jij hebt ik zie iets van toerisme en marketing staan.
Oh, mijn achtergrond bedoel je?
Ja, dat
je
bij
mijn achtergrond. Oké, ja, oké.
En dan kom je uiteindelijk nog
kom ik hier terecht. Dus ja, jouw vraag is, hoe kom ik hier terecht?
Precies.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik zal heel kort even iets over mijn achtergrond dan vertellen. Van oorsprong een Brabander. Ik zit nu ik zit al behoorlijke tijd in Amersfoort, in het midden van het land. Mijn achtergrond zit echt in de communicatie. Ooit zeg maar HEO gedaan, economisch linguistisch, taal, dus economie en taal.
Okay.
Ooit in de vorige eeuw begonnen bij D-reizen. Dat was de eerste website, het internet ontstond. Dus ik draai al een tijdje mee.
Ja.
Dus die grijze haren zijn niet voor niks.
Ja.
Maar ik draai al een tijdje mee. En het mooie is, kom ik daar ook wel terug. Ik zie eigenlijk hetzelfde weer opnieuw gebeuren. Dus het wordt een soort van herhaling van zetten.
Wat bedoel je er precies mee?
Nou, ik zie hetzelfde opnieuw gebeuren. En we komen in een periode waarin je voorheen, zeg maar, toen met de komst van het internet, was allemaal spannend.
Ja.
Mocht je niet gebruiken. Het gaat banen kosten. Het vervangt het internet door ChatGPT en we hebben oude wijn in nieuwe zak. Ik moet wel zeggen dat de uitvinding van ChatGPT, AI, heeft wel factor 10 meer impact dan het internet. Het is ongekend wat er nu gaat gebeuren. Ja?
Okay.
En de kaarten worden opnieuw geschud.
Ja.
Maar even terug,
ja.
Mijn achtergrond. Dus aan de wieg staan van D-reizen, Mikazu. Ik heb een voorliefde voor online. En ik heb een voorliefde voor hoe krijg je met zo min mogelijk out-of-pocket kosten de anderen mee in jouw verhaal. Dus als ik op een website kom, dan moet ik meteen een soort van glimlach op mijn gezicht krijgen. Van, oh ja, hier moet ik zijn.
Ja.
Dit is makkelijk.
Ja.
En ik moet meteen als in die limousine naar die bedankpaard worden gereden. Nou, dat is het spel. Ik noem dat in het begin was het makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Had je weinig websites. En dan was, als je website duidelijk was, was het al goed genoeg. Ik noem dat usability. Het moest gewoon makkelijk zijn. Ja.
Ja.
Ik zal dat verhaal even meteen meenemen, ook naar ChatGPT toe. Maar daar was, als je website duidelijk was, had je omzet.
Ja.
Ja. Op een gegeven moment was dat niet meer genoeg. Was duidelijkheid niet meer genoeg. En toen had je toch een stukje verleidingstechnieken nodig. Een stukje neuromarketing.
Kijk
naar Booking. Hè? Dus,
was je in het begin de marketeer en later de neuromarketeer?
Ja.
Kan je dat zo zeggen?
Ja, zo kan je dat zeggen.
Dus ga eens verder. Ja. Wat moesten mensen?
Dus ik zat in het begin heel erg, dingen moesten duidelijk zijn. Op een gegeven moment was duidelijkheid niet meer voldoende. Moest het verleidelijk zijn. En toen heb ik me helemaal verdiept in de technieken van Cialdini, Daniel Kahneman, B.G. Fogg. En heb ik het neuromarketing spel geleerd. Ja? En dat had je nodig om mensen te overtuigen. Bij mij moet je spreker boeken. Dus dat is die neuromarketing. En dat zijn toplijstjes, top 5. Let op, dit is een heel veel gevraagde spreker. Dit zijn eigenlijk de principes. Ze moeten altijd oprecht zijn. Dat is die neuromarketing.
Want wat is precies neuro daaraan?
het neuro eraan? Dat is een goede vraag. Kijk, iedereen doet aan marketing en heel veel, bijvoorbeeld goede salesmensen of marktkoopmannen, die passen eigenlijk neuromarketing toe, maar doen ze vaak onbewust. En het neuromarketing verhaal is dat je bewust gaat nadenken, hoe kan ik bewust dat onbewuste brein prikkelen die verantwoordelijk is voor 95% van mijn conversie. Ja. Want 95% van de beslissingen die wij nemen, die nemen we onbewust. En als je weet hoe dat werkt, dat keuzegedrag, hoe gedrag werkt, als je weet hoe het werkt, dan kan je het ook, dan kan je het ook ontwerpen.
Okay.
Dus daar heb ik me heel erg in verdiept, dat neuromarketing.
Ja, daar schreef je ook je eerste boek over, volgens mij toch?
Nou, het eerste boek, dat heet Schrijver het brein. Dat is ontstaan, zal ik heel eerlijk in zijn, in de coronatijd. Want ik ben spreker, trainer. En in één keer in die coronatijd stond alles stil. En ik zag wel, ik had al gemerkt dat ik heel veel ondernemers kon helpen die veel meer resultaat uit de website willen hebben. En uit hun mail en uit LinkedIn. Uit hun teksten. Uit neuromarketing. Maar toen zag ik daarna in die coronatijd van, oeh, wacht eens eventjes. Ik moet nu even meebewegen. Maar ik zag wel de kracht van neuromarketing. Maar ik zag ook de kracht van copywriting. Nou, ik ben een neuromarketeer. Ik was niet de beste tekstschrijver. Toen heb ik gekeken bij Bekenstein, daar ben ik onder andere trainer. En ik ontmoette daar Wim. Had ik al eerder ontmoet, maar we waren alle twee druk. En toen heb ik gezegd, Wim is gebeld. Ik zeg, Wim, volgens mij heb je ook tijd, want we zitten in de, we hebben geen sprekers meer.
Ja.
En jij bent, Wim is echt de beste schrijfcoach die ik ken.
Okay.
Hij weet heel veel van copywriting.
Ja.
Ik wist dat van neuromarketing. En dat hebben we samen gecombineerd in een e-learning. Een online programma. Waar we nu zo'n 3000 marketeers, ondernemers hebben. Die we leren hoe pas je nou neuromarketing toe in tekst. Nou, uiteindelijk is daar ook een boek van gekomen. Schrijf voor het brein. Die is uitgekomen. Er zijn nu meer dan 6000 exemplaren van verkocht.
22,
ja, ja. Op 26 november. En een paar dagen later komt ChatGPT uit. Dus,
was je verrast? Of had je dat aanzien komen?
Ik had wel. Kijk, dat hele ChatGPT en AI vooral. Hè, AI bestaat al veel langer.
Ja.
Je hebt ook tools als Jasper AI, Copy AI, Neuroflash. Maar dat waren bijna allemaal Engelstalige georiënteerde tools, AI-tools. Waar ik enorm verrast door was, zal ik heel eerlijk zijn, dat het zo goed zou zijn in het Nederlands, ChatGPT, en dat het zo simpel zou zijn, zeg maar, die interface, daar ben ik echt door verrast.
Ja.
En ja, sinds die dag, wij kregen ook steeds meer vragen van onze eigen cursisten, we hebben nu zo'n 3000, maar ook van ondernemers om me heen, van Martin, ik weet nu hoe ik een goede tekst moet schrijven. Ik weet nu hoe ik neuromarketing moet toepassen in tekst. Maar hoe gaan we nou ChatGPT in dat proces zetten?
Ja, ja.
Want ChatGPT is een versneller. Nou, ik kreeg zoveel van die vragen.
Ja.
En ik zal eerlijk met je zijn, die zomer daarvoor zag ik het al aankomen. Ik volg een aantal internationale podcasts. En toen had je al ChatGPT versie 3. Ik dacht, oh, als dit gaat doorbreken, nou, dan kunnen we ons borst nat maken. Nou, en dat brak door.
Ja.
De titel had ik toen meteen al klaar liggen. ChatGPT als tweede brein.
Ja.
Ja, en
is dat een soort verlengstuk van Swaap's Wij zijn ons brein? Of?
Nou, kijk, het heeft er wel mee te maken natuurlijk. Maar eigenlijk is het misschien wel meer een verlengstuk van over dat boek heb ik zelf nog niet gelezen, maar daar hoor ik heel vaak terug van building a second brain. Dus een tweede brein bouwen. Hè? En wat je ziet met ChatGPT. ChatGPT is een kopie van jezelf. Hij kan taken van je overnemen, maar dan moet je hem wel voeden. Want ChatGPT aan zich is heel, weet niks. Heeft maar een beperkt geheugen. Maar dus de titel ChatGPT als tweede brein, natuurlijk is het geen mens. Maar het kan jou enorm ontzorgen in jouw taken.
Kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat werkt in de praktijk? Want ik ben natuurlijk een leek op dat gebied. En de luisteraars waarschijnlijk
ook. Ik ga je een voorbeeld geven, een heel praktisch voorbeeld.
Ja.
Even over terug naar het boek. Het boek ChatGPT als tweede brein. Ik ben de auteur en schrijver, maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Af en toe maak ik best wel van die gekke DT-fout. Of schrijf ik het op en kan het eigenlijk veel korter. Ja. In het eerste boek liet ik zeg maar alles aan mijn vrouw lezen. Want die was even mijn tweede brein daarvoor. En die was daar heel secuur in. En oh, dan was ik een komma vergeten. En wat heb ik gedaan? Ik heb voor mijn tweede boek, voor ChatGPT als tweede boek, heb ik een eigen redactieassistent gebouwd. Een eigen GPT. En wat doe ik daar? Daar geef ik mijn tekst in. En alle schrijfregels van hou het kort. Ik heb ook opgegeven, ga actief op zoek naar de woorden zullen, kunnen en willen. Dat is passief. Ik wil dat je actief schrijft. Kijk naar mijn tekst. Zijn zinnen langer dan 16 woorden? Ga je ze korter maken.
Dat noem je een prompt?
Dat is een instructie.
Maar dat is een behoorlijke instructie dan? Die je
Ik heb een aantal, daar heb ik al honderden uren werk in zitten. Okay. Ik heb zeg maar, daar heb ik een redactieassistent van gemaakt. Maar die doet het ongekend goed. En ik ga je daarin meenemen. Natuurlijk laat ik daarna nog even wel een professional het beoordelen. Maar waarvoor mijn eerste boek, zeg even, dat daar een eindredacteur 30 uur voor nodig had, is nu maar 3 uur.
Ja.
Dus daarvoor kun je inzetten. Nog een voorbeeld. Ik geef veel trainingen nu in hoe je dat nou doet. Hè? Want iedereen weet, hoe bouw ik nou mijn eigen assistent?
Ja.
Want je bespaart, uit onderzoek blijkt ook, je bespaart daar sowieso, ik denk gemiddeld, als je veel met content werkt, ga je 30% efficiënt werken. Zit je heel erg in de beginfase van Google, SEO-teksten schrijven, wat enorm repeterend is, daar bespaar je al 80% van je tijd. Ja? Dus je bent een dief van je portemonnee als je daar nu niet mee instapt.
Ja, en wie zijn dan de potentiële afnemers? Of wie moeten dat gaan? Is dat iedereen? Zeg je
nou,
dan?
Eigenlijk, wat ik wel eens gekscherend zeg, Iedereen met een toetsenbord, die nog langer dan 5 jaar moet werken en niet bij de Belastingdienst wil eindigen, ja, die moet nu aan de bak.
Wat is er mis met de belasting?
Ik vind de belasting superleuk. Maar jongens, niemand heeft de luxe meer om nu te zeggen, ja, het zal wel.
Ja,
het waait wel voorbij.
Ja.
Nee. Hey,
maar Martin, om het nog even praktisch te maken. Je gaf nu dus, ik vroeg om een voorbeeld. Je geeft er een van hoe je je eigen boek hebt geschreven. Maar je bent ook gewoon buiten, hè, je bent voornamelijk spreker.
Ja.
Maar je zit ook met je poot in de klei. Je zit ook bij ondernemingen. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja.
Wat dat oplevert als ze jou dan
inhuren of helpen?
Gang laten.
Ik zal even menen. Ik zal 2 cases even pakken. 2 voorbeelden die ook heel spreek. Ik had een training, bouw je eigen ChatGPT. Zij hier in Alkmaar. Daar had ik een redactrice zitten, of een eindredacteur van een lokale krant. En die zei, ChatGPT heeft mij zo enorm geholpen. En ik ga je uitleggen wat haar voorbeeld was. Zij zei, we zijn een lokale krant. Dat betekent dat we lokaal nieuws krijgen. En dat herplaatsen we, een soort van persberichten. Maar Martin, al die lokale ondernemers, de ene schrijft geweldige teksten. De andere schrijft enorm veel typfouten.
Ja.
Daar hadden wij een stagiair voor die alles even recht zette. Al die ingekomen mail, die werden even gecontroleerd op typfouten. De afkortingen werden voluit geschreven. Nou, een aantal regels werden erop uitgevoerd. Ze zei, die stagiair was niet. Dus ik heb daar een GPT van gemaakt. Ik heb daar een prompt van gemaakt. En ze zei, wat ze dan doet, die mail komt binnen. Die wordt meteen door die GPT omgezet in haar format. Zodat ze daar makkelijker mee kan werken. En toen zei ze ook tegen me, dat bespaart me 5 minuten per mail.
Ja.
En ze zei, ik ontvang wel 30 van dit soort mailtjes op een dag.
Ja.
Nou,
ja,
okay. En ik ben slecht in overrekenen. Ze zei, wacht maar Martin.
Ja.
Dat is 2,5 uur op een dag.
Ja.
Dat is 7,5 uur per week.
Ja.
En ik heb nog 2 collega's.
Ja.
Moet je je voorstellen.
Ja.
Dat jij 1 middag even tijd steekt in hoe werkt ChatGPT.
Ja.
En daar je eigen assistent bouwt.
Ja.
En je bespaart voor jou een dag per week. En nu komt het.
Ja.
Wat nou zo mooi was. En wat zij zei. En daar ga ik dan volledig op aan. Omdat dat vind ik ook zo mooi.
Ja.
En zei, wat nou zo leuk is, Martin. Waarom voor ik dit werk heb gekozen. Het leukste van mijn vak vond ik interviews doen met lokale ondernemers. Maar daar kwam ik niet aan toe. Omdat ik met dit soort dingen bezig was. Geneuzel.
Ja.
Maar nu kom ik weer aan mijn vak toe. Dus waar ik in geloof.
Ja.
Alle taken, repeterende taken, die niet echt van waarde zijn voor het bedrijf, waarvoor ik niet voor dat vak heb gekozen, die kan je nu onder jouw aansturing aan die assistent overlaten.
Okay.
Waardoor jij weer toekomt aan de kwaliteit van je werk en de echte waarde. Dat is 1 voorbeeld.
Ja.
2e voorbeeld, Dr. Leenarts, die mag ik coachen. Ik coach heel veel ondernemers. En mijn belofte aan ondernemers, binnen een half jaar is je volledige team AI-driven en heeft zichzelf gekloond met een ChatGPT. Daar heeft iedere marketeer heeft al zijn eigen assistent gebouwd. En hij heeft nu een begroting gemaakt. Hij heeft een groeibegroting waar hij eerst 10 FTE had. Heeft hij nu nog maar 3 extra FTE nodig. En al zijn mensen blijven, maar ze moeten wel kunnen meebewegen. En het is de belangrijkste ontwikkeling nu ever.
Ja.
En dat vind ik wel soms schrik hoor. Ja. Dan zit ik in mijn training en zeggen ze, ja, wij mogen het niet gebruiken. Ik zeg, oké, nee joh, hoe dan? Je zou daar 40% efficiënter werken. Nee, pas op, hè, je moet niet efficiënter gaan werken. Nee, maar jongens, als jij het nu niet mag gebruiken, of je hebt de afgelopen 1,5 jaar nog geen prompt geschreven of GPT gebouwd, bij Dr. Lenaerts word je niet meer aangenomen.
Ja.
Zij nemen niemand meer aan die dit spelletje niet stapt.
Ja.
Dus
en hoe moeilijk is dat?
In jezelf.
Hoe snel leer je dat? Wat is het iets? Nou, laat ik de vraag anders stellen. Want jij, ik kan me voorstellen dat jij ook mensen traint en dat je ze dan leert en dat ze dat dan kunnen. Maar als je als spreker, dan sta je 3 kwartier te babbelen. Hoe lang doe je dat? Een uur? Of,
ja, meestal 3 kwartier en dan vaak of een uur en dan heb je een soort Q&A.
Ja, en wat is dan de output?
Binnen dat
van
kwartier
jou,
kan ik het je leren.
Ja?
En het is zo simpel, maar je moet je wel weten wat je wil.
Ja.
Als jij nog nooit een goede tekst hebt geschreven, ga je met ChatGPT ook nooit een goede tekst maken. Ben jij programmeur en wil jij sneller en beter werken, maar je kent het spel van je vak niet, dan gaat het je niet helpen. En wat ik dus heel veel tegenkom, dus dat is ook het mooie. Vakmensen gaan 3 keer efficiënter werken, want je hebt wel vakmensen nodig. Het is nu in één keer niet dat we geen vakmensen nodig hebben.
Ja.
En dit vond ik ook wel een mooi voorbeeld uit mijn boek. Mm-hmm. Dat is het leuke. En wat je net zei, het boek loopt hard. Het was eigenlijk ongekend. In 2 maanden tijd zijn er 3000 boeken verkocht. Ja. Maar het leuke is, ik kreeg onverwachts een mailtje van een communicatiespecialist die eigenlijk heel argwanend was tegen ChatGPT.
Ja.
Gaat mijn baan overnemen. Ja. Maar zei, ik zie nu in dat je moet ChatGPT voeden en opvoeden. En dan komt er iets goed uit.
Ja.
En daar ben ik voor nodig. Dus die is het van argwanend, is het gaan omarmen.
Ja.
Omdat ChatGPT is zo goed of zo slecht als degene die hem bedient.
Ja, dus het is niet de verkapte bezuinigingsmaatregel op personeelskosten.
Absoluut niet.
Nee.
Absoluut niet. Nee. Alleen je gaat met hetzelfde team, ga je 3 keer meer omzet halen. Daar loopt een ondernemer wel warm voor.
Ja.
En
ja.
Het leuke is, jouw mensen gaan weer tijd en energie steken in kwaliteit. Die kunnen weer contact opnemen met hun klanten.
Ja.
Die zijn minder bezig met randzaken dan met de kernzaken.
Ja.
Dat is de essentie dus als je het goed inzet.
Ja, precies. Dus jij eigenlijk maak je dan reclame voor bezuinig op het geneuzel, maar investeer in de verbinding.
Meer kwaliteit dan kwantiteit.
Ja. Ja.
En daarom is het moeilijk? Nee. Het is ook wel leuk. Studenten, iedere student omarmt dit. Want die zijn gemotiveerd om hiermee te werken.
Ja.
Wat ik wel merk, en ik merk wel, en dat is interessant, ik merk wel dat het verschil groot wordt. Ik merk wel dat ik bij bedrijven mag veel spreken. En ik merk dat ik bij bedrijven kom, en die hebben ze nog nooit, heeft het C-level, de directie, heeft nog nooit een prompt geschreven.
Ja.
Of heeft, jongens, dan wordt het spannend. Want de kaart wordt opnieuw geschud.
Is het een clash between generaties? Wordt dat
het? Het wordt vanzelf opgelost, want op een gegeven moment ontstaat er zoveel pijn in de organisatie dat je wel mee moet gaan.
Ja.
Het gaat zich vanzelf oplossen. Maar wat ik zie,
ik
ga aan op de ondernemers die zeggen, maar Martin, ik ga hier ook zelf meedoen.
Ja.
Ik ga je boek kopen, ik heb je boek gelezen.
Ja.
Ik ga investeren,
ja.
Want als ik het niet begrijp, kan ik het ook niet managen.
Ja.
Dus
ik moet je wel een compliment geven wat dat betreft.
Ook, dank je.
Ik heb hem nog niet gegeven.
Ja, oké. Okay.
Nee, ik vond je boek wel heel praktisch. Ja. Want we hebben natuurlijk heel veel mensen die op AI wel dingen doen. En ook heel interessant overigens. Vooral ook bijvoorbeeld de ethische discussie die het dan heeft. Of weet ik het wat. Maar dat vond ik wel het fijne met jouw boek. Het las heel makkelijk weg. Maar het geeft ook gewoon... ik ging daarna meteen achter de computer zitten. Om...
Ja.
Dus het werkt wel.
Ja, het werkt wel.
Mooi.
Kijk. Ja.
Wat mij wel opviel, en dat is meteen eigenlijk een vraag, want ik begrijp, je bent ongelooflijk gedreven natuurlijk, dat is één, dat is heel mooi. Ik moet toch nog even terug naar die vraag van jou als spreker.
Ja.
Mensen weten niks, ze boeken jou, want ze zeggen, nou, wil ik wel eens wat meer van weten. En na 3 kwartier loop jij de deur uit, applaus, maar wat hebben ze dan geleerd?
Ja, kijk, mijn missie is, ik wil kennis overdragen.
Ja.
Daar ben ik echt, ook in mijn spreken, altijd.
Ja.
En ik wil dat mensen met een glimlach op het gezicht, maar het zweet op de rug de deur uitgaan van, hey, waarom heb ik dit niet gedaan?
Ja.
Ik moet me nu gaan ontwikkelen. Welke drie prompts zou ik gaan kunnen ontwerpen? Dus wat ik ook altijd doe in mijn talks, aan het einde laat ik ze altijd ook drie inzichten opschrijven waar ze morgen wat mee kunnen.
Okay.
En
ja.
In al mijn talks, als ik voor ergens ga spreken,
ja.
Ik heb altijd een intake.
Ja.
Ik wil echt weten, wat zijn jouw belangrijkste pagina's?
Ja.
Wat zijn jouw belangrijkste mails? En mijn talk gaat daarover. Waardoor iedereen meteen op het puntje van de stoel zit.
Ja.
Want ik heb het over jouw business.
Ja.
En dat is het verschil. En daarnaast, ze worden geïnspireerd. Ik maak het praktisch. Ik maak het actiegericht, dat ze ermee aan de slag gaan. En, dat vind ik ook heel belangrijk, ik geef iedereen in de zaal het vertrouwen dat je ermee kan gaan werken. En dat is echt zo. Het is ongekend simpel, maar je moet wel gemotiveerd. Ja. Kijk, als je niet gemotiveerd bent, dan gaat het niet werken.
Ja.
En als je niet weet wat je wil, dan gaat het niet werken.
Ja.
Maar mensen die gemotiveerd zijn, die zeggen maar, Martin, ik wil gewoon meer betere teksten kunnen schrijven. Ik wil meer betere vacature tekst schrijven. Ik wil een systeem maken waarin als een junior de offerte de deur uit doet, dat daar een GPT voor is.
Ja.
Het is ongelooflijk. Ik weet niet hoe OpenAI het heeft gedaan, maar dat is ook echt hun succes. Het is kinderlijk eenvoudig dat je je eigen assistent kan bouwen.
Ja.
Maar dan moet je alleen wel even weten wat je wil.
Nou, en ik hoor jou duidelijk dan wat je als spreker doet. Dat is één, dankjewel. Maar het tweede is, check jij GPT of checkt GPT jou?
Nee, dat is mooi. Human interest gaat altijd boven artificial intelligence. AI op zichzelf doet niks. Verzint niks. AI verzint niet een instructie wat hij moet uitvoeren.
Ja.
Ja? Een mens geeft altijd de instructie.
Ja.
Ik noem het ook niet artificial intelligence. Ik noem het additional intelligence.
Oh ja.
Het is additioneel.
Ja.
Wil jij meer spam creëren met ChatGPT, de boel belazeren, dat gaat je lukken. Daar kan je het mee versnellen. Ben jij een goede doelenorganisatie en wil jij meer mensen aangesloten krijgen, dan lukt je dat ook.
Ja.
Dus
ja, het heeft ook weer twee kanten, zoals elke.
Alles heeft twee kanten.
Wat mij opviel is, en dat is meteen dus een vraag. Kijk, dat hele achterliggende AI-verhaal, dat moet gevoed worden, neem ik aan, hè, met dingen. En ik kwam in jouw boek bijvoorbeeld het voorbeeld tegen dat je het hebt over de, moet ik even denken, Anders Christiansen, over die 10.000 uren regel.
Ja.
Kun je, dat was naar aanleiding van een prompt die jij geschreven had van hoe lang duurt het om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. En toen kwam er een heel stuk van, nou meneer Christensen die zegt 10.000 euro, dan kan iedereen alles.
10.000 vlieguren maken.
Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, hè, want dan ben ik toevallig zelf alles mee bezig geweest. Dus ik achter de computer en weer ChatGPT. Ik zeg, zijn er ook kritieken op het onderzoek van die Christensen?
Ja, ja.
En toen kreeg ik dus eigenlijk een ander antwoord dan in jouw boek staat. Ja, dat is geen manco voor jou hoor, want ik snap wel wat je duidelijk wil maken. We hebben het niet over neuropsychologie, maar is dat niet gevaarlijk? Want kijk, een populair onderzoek wordt heel veel aangehaald, komt dus heel veel op het internet. Gaat AI gebruiken als een soort database.
Oh ja.
Maar de nuance, die is altijd veel minder populair, dat het toch niet zo helemaal werkt.
Bedoel je de vraag van, is het gevaarlijk om ChatGPT te gebruiken?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als je dus inderdaad aanhaalt van, dit zijn de resultaten uit een onderzoek en die kunnen heel populair zijn.
Het is heel gevaarlijk.
Ja, dat lijkt me eigenlijk ook. Dus van de hence my question, van wie checkt naar wie op een gegeven moment.
Het is heel gevaarlijk.
Ja.
Dit in handen van geen expert.
Nou, of mafkees, of politieke foute figuren.
Nee, je valt door de mand. Maar er is één ding, ChatGPT is geen zoekmachine. Daar moet je Perplexity voor gebruiken. Of ChatGPT komt, die gaat Google aanvallen. Hè? Ze komen met SirGPT. Maar ChatGPT aan zich is een taalmodel.
Ja.
Het voorspelt het volgende next best action.
Ja.
Ja?
Ja.
Het is geen waarheid. Dus hij doet wat jij vraagt.
Ja.
Dus even terug op terugkomen. Wees alert. Luiheid is het grootste gevaar.
Ja.
Dat als jij dingen ingooit.
Precies. Hands my question.
Ja.
Hoe voorzichtig moet je daar dan mee zijn?
Ja, heel voorzichtig.
Ja,
hè? In die zin voorzichtig. Als jij uitspraken doet, dat was ook recent ook weer een rechter die had zeg maar ChatGPT gebruikt. Ja, dat is het domst wat je kan doen. Want maar dan snap je het niet. Ja. Je snapt het spel niet.
Ja.
Je moet het gebruiken. Jij als expert, en dat zeg ik ook in mijn boek, beoordelen beoordelen is het nieuwe schrijven. Kan jij beoordelen of dit goed is?
Ja.
En het grappige is, het feit dat een rechter dit al gebruikt, jij snapt dit middel niet.
Ja.
En je moet eerst het doel scherp hebben.
Ja.
ChatGPT is een middel die jou gaat helpen jouw doel te halen. Je moet er niet gaan omdraaien.
Ja.
En even terug naar die 100 uren regel.
Ja, 100 uren, ja.
Nee, dat is met ChatGPT anders. Je moet ermee gaan spelen.
Ja.
En ik zal je een voorbeeld geven, waar ik het zelfs ook voor gebruik. Met ChatGPT heb je een assistent in de broekzak zitten. Elke assistent.
Ja.
Ik zal een voorbeeld geven. Mijn zoon en mijn dochter zitten alle twee op het VWO. Beide hadden een keer een vraag over een wiskunde B. Nou, ik heb geen wiskundeknobbel. Voor ChatGPT kon ik ze niet helpen. Ja. Nu met ChatGPT, ik heb alle kennis in mijn broekzak zitten.
Ja.
Want wat doe ik? Er was een som. Ik maak een foto van die som. Ik upload die foto in ChatGPT. Was de betaalde versie, nu kan ik in de gratis versie. En voor de mensen die nu luisteren, ik toch even een tip, alvast even 3 tips meegeven. Hoe je een goede prompt moet schrijven. Je moet hem altijd in een rol zetten. Dus ik zeg, jij bent nu een ervaren docent wiskunde in 5 VWO. Dan geef je hem een rol. Daar moet je altijd een rol mee geven. Jouw taak, dat is 2. Jouw taak is, ik ga je een som geven. Ik wil dat je deze stap voor stap voor me uitrekent. Want deze som is van mijn zoon, dus het is belangrijk voor mij. Dus ik wil dat je aan mij stap voor stap uitlegt hoe je dat moet doen.
Dat zit je helemaal in te tekenen.
Dat zit ik in, want dat is mijn instructie. Dat is mijn prompt. Dat is mijn briefing. En hoe beter mijn briefing, hoe beter hij het gaat doen. En dan zeg ik ook, ik wil dat je het antwoord stap voor stap uitlegt. En nu komt hij, en dat is echt hilarisch. Volgens mij is het een marketingtruc van die gasten. En dan zeg ik ook, ChatGPT, let op. Dit is belangrijk voor mij. Ik geef je daar $200 voor. En echt werkelijk waar. Als je hem geld geeft, gaat hij het beter doen. Ik loop virtueel leeg. Ik loop leeg.
Maar hij stuurt geen rekening, toch?
Nee, hij stuurt geen rekening.
Nee, okay.
Maar wat gebeurt er? Ik upload dat. En echt, ik viel van mijn stoel. Die hele som wordt voor me uitgerekend. En ik zeg tegen mijn zoon, en ook uitgelegd hoe die daar komt. Ik zeg tegen mijn zoon, nou, dit is de uitkomst. En hij zegt, hoe kom je daar? En ik zeg, nee, ik liet het zien. En hij zei, dat klopt. Het kan alles. Het is je advocaat. Het is je copywriter. Hij maakt contracten. Heb ik een NDA nodig? Hij schrijft mijn NDA. Het is alles. Belangrijk is, je moet 3 dingen onthouden. 1, ik zet hem in de rol. Jij bent. 2, wat je net zei, geef hem een duidelijke instructie. Hoe duidelijker, hoe beter het antwoord. En 3, denk na hoe je de output wil hebben. Leg het stap voor stap uit. Zet het in een tabel. Ik wil dat je het een score geeft. Nou, en op die manier kan hij alles doen. En zo heb ik ook. En deze staat ook in de GPT-store. Want GPT is één. Dat wordt gewoon wordt groter dan Google. Het wordt magisch. Je hebt nu al. Jij kan je eigen GPT bouwen. Die kan je in de GPT-store zetten. Waar je ook de app-store hebt. En ik heb er eentje. Dat is de persuasion check. Dat kan iedereen ook gratis gebruiken. Ga maar eens naar de GPT-store. Persuasion check. Daar kan je je website laten controleren op basis van neuromarketingprincipes. Maar ik heb er ook een variant van gemaakt. Dat is de website roast. En die brandt je website af.
Ja, dat
heb je. Wij samen.
Dat is heel
gezien.
Leuk, ja.
En waar het leuk is, dat is je kan ChatGPT ook zien als een lead generator. En nog leuker, het is verzin het en je kan bedenken, maar je kan dadelijk praten tegen mijn boek. Ik ben een GPT aan het bouwen en dan kan je praten tegen het boek. Je kan ook een GPT bouwen van een spreker. Je kan bedenken het, we leven nu in een tijd, en dat vind ik ook mooi, alles wat wij nu bedenken en visueel kan zien, dat vind ik dat beelddenkers hebben ook de toekomst. Alles wat jij kan bedenken is nu maakbaar geworden. En maakbaar voor een individu. Want iedereen kan met ChatGPT nu zeg maar van alles creëren.
Weet je dat ik er ook een beetje doodsbang voor hoor? Of is dat een rare emotie?
Dat is een goede, dat is je eerste emotie. Maar onthoud, het is er. Dus ik zie dat experts hier de juiste dingen mee gaan doen. En dat het hun helpt om veel betere dingen te kunnen doen. Maar angst is ook weer een gedachte. Dus je moet het omarmen. En of, het wordt een angst als het in verkeerde handen komt. Ja, dus als het in handen komt van bedrijven die alleen maar winst als oogmerk hebben, ja, die gaan heel stoer doen dat ze 70 man ontslaan.
Ja.
Ik vind het afschuwelijk.
Ja.
Want als je, maar als het in handen komt van een bedrijf, bijvoorbeeld een ziekenhuis, waardoor artsen weer veel meer tijd hebben voor patiënten, waardoor je eerder achter ziektes komt, dan is het weer goud waard.
Ja.
Dus met al dit soort technieken zijn er.
Ja.
Er gaan hele mooie dingen ontstaan.
Ja.
Je kan als docent kan ik mezelf klonen. Uh-huh. Ik heb een student die heeft heel veel last van dyslexie. Die kan ik nu helpen, die ik voorheen niet kon helpen. Er gaan heel veel mooie dingen ontstaan.
Ja.
Er gaan ook heel veel enge dingen ontstaan.
Ja.
Altijd al zo geweest.
Ja, en wat vind je zoon ervan?
Het mooie is, als ik zijn thuis natuurlijk een aantal woorden verboden, onder andere ChatGPT. Nee, ik ga je meenemen. Ik ga je meenemen. Was een voorbeeld, zit 5 VWO. Zij moesten een muziek maken, een rap bedenken. Waarbij een van zijn medestudenten zei, oh, daar gaan we ChatGPT voor gebruiken en dat. En hij kwam thuis en hij zei, ik vind dit zo niet leuk.
Ja.
Ik vind het creëren, het maken, dat proces vind ik het leukste.
Ja,
en ik dacht, jij komt er. Jij snapt het ook. Maar bijvoorbeeld, ik vind het niet leuk om een heel... ik vind het prachtig om een eigen boek te maken. Elke letter heb ik zelf bedacht.
Ja.
Maar ik vind het minder leuk om dt-fouten eruit te halen.
Ja.
Daar heb ik een redactieassistent voor gebeld.
Ja.
Dus je moet het inzetten. En ik denk, creatieven, ja, die hebben de wereld. Die zijn misschien nu... zitten er anders in. Maar creatieven hebben de wereld. Want die kunnen dingen bouwen. En het is een assistent.
Ik had bijvoorbeeld laatst. Ik ben ook een muzikant van huis uit.
Ja.
En dan waren we met z'n allen met een 8-sporen recorder in de jaren 70. Bezig met stapelen van muziekjes. En nu roep ik in, hoe heet dat? Juno of zo.
Ja.
Van maak eens even een lekkere hip-hop liedje voor mijn liefste. Die moet gaan over volle maan en twee zwanen of zo. En dan krijg ik binnen... no time, gewoon denk ik, nou...
Ik kan je één ding verklappen. Mensen willen zaken doen met mensen.
Ja.
Mensen willen geen zaken doen met computers. Datzelfde gaat ook op LinkedIn. Denk je nou serieus, als iemand automatisch LinkedIn-berichten gaat beantwoorden, dat ik met die man zaken ga doen?
Ja.
No way.
Ja.
No way.
Ja.
Ik geloof er heilig in dat de geldzoekers, die gaan hierin duiken, is allemaal korte termijn.
Ja.
Op de lange termijn willen we gewoon kwaliteit, willen we echtheid.
Ja.
Er ontstaat een honger naar echtheid.
Ja.
Maar ga wel slim doen. En daar moet je ChatGPT voor inzetten.
Ja, ja. Ja, als ik daar zo met je of naar je luister en denk, want inderdaad, je had het net over die ziekenhuizen. Maar daar is zeker in die hele zorg vaak een ongelooflijk grote klacht dat mensen zo bezig zijn met allerlei administratieve geleuter en zo.
Exact dat.
Dus dan moeten ze jou toch morgen onmiddellijk inhuren.
Ja, ze mogen me zeker bellen, want ik ben, als het voor ziekenhuis gaat. Maar exact dat, hè. Maar er is een docententekort. Toedeledokie.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Elke docent is gewoon repeterend elk jaar hetzelfde les aan het geven.
Ja.
Dat moet anders. Ja. Gelukkig zijn er ook scholen die dat anders ook gaan zien.
Hoe zou dat in de praktijk eruit kunnen zien met behulp van... Dan?
Er zijn al zeg maar scholen die dit omarmen. Daar waar docenten veel meer een coach worden. Ik werk ook voor een bedrijf. Hè, maar die hoeven het huiswerk niet meer te controleren. Hè. Dat doet onder aansturing van een expert.
Ja.
Gaat een tweede brein.
Ja,
gaat voor 60 man dat nakijken.
Ja.
Natuurlijk doe je steekproeven.
Ja.
Daar is hij de tijd niet meer kwijt.
Ja.
Basiskennis doe je maar in een e-learning. Maar in de tijd dat ik met jou zit, gaan wij de toepassing leren.
Oh, yeah.
Gaan wij het doen.
Okay.
En dat zijn ook mogelijkheden die ontstaan, maar dan moet je wel ontarmen.
Ja.
Kijk, het is niet meer zoals het was. Dat is het nooit. Ga nu kijken hoe je met nieuwe technieken de kwaliteit gaat bieden die nodig is om dit te omarmen.
Ja, je neemt mijn angst niet helemaal weg, want ik vind het sommige dingen wel eng. Maar goed, dat is misschien mijn leeftijd. En er komen ook hele leuke dingen uit.
Er komen hele mooie dingen.
Door. Huur Verkranenburg in voor Spreek, dat is één. Want dat is heel inspirerend en dan weten mensen wat ze te wachten staat, denk ik. En jij blijft altijd met je poot in de klei. Ja. Dus je gaat ook nog gewoon het veld in om echt puntjes op de i te zetten bij bedrijven. Of hoe je dat noemen wil.
Ik kan niet anders, Co. Ik kan niet anders. Ik ben een spreker.
Ja.
Maar een paar dagen in de week. Want de rest van de week sta ik met mijn poten in de klei.
Ja.
Anders kan ik niet over praten.
Nee. Hey, word jij niet helemaal knettergek?
Ik word gek van het enthousiasme.
Ja, nou ja. Dat,
ik vind het zo'n mooie tijd. Ik vind het zo'n mooie tijd wat nu kan.
Ja.
En ik help ook vooral ondernemers die dit op de goede manier willen inzetten. Ik vind het prachtig. En ik snap van iedereen dat het best angstig is. Want het is zo snel gegaan.
Ja.
En waardoor ons brein kan dat niet aan.
Ja.
Maar ga alsjeblieft jezelf als mens zien als kwaliteit. En ga ook de dingen doen waar je energie van krijgt.
Ja.
En laat je ondersteunen in de dingen waar je geen energie van krijgt.
Ja.
En dat wil ik als boodschap meegeven.
Ja, nou, die is hartstikke mooi. Waarvan achter? Ik denk dat mensen nu al helemaal gek worden van dit gesprek. Dus we gaan er een beetje een eind aan breien.
Ja.
Even naar jou toe. Je had het al over je missie. Dus dat is ook wel duidelijk. Je woorden, je praten. Dus daar hoeven we verder ook niet aan te twijfelen. Ik vroeg je net al terwijl we koffie zaten te drinken van denk je ook nog een beetje om jezelf? Want je hebt eigenlijk twee boeken geschreven.
Ja.
Nog niet zo lang geleden. Je bent hartstikke druk met dit onderwerp. Je zal voor jezelf ook een leerproces hebben gehad.
Ja, absoluut.
Nou rij jij hier straks weg.
Ja.
En dat gaat helemaal mis. Je bent met de auto en je wordt wakker onder een systeemplafond. En dokter Rossi staat boven je.
Ja.
En die zegt, beste Martin, dat is heel vervelend. Maar je hebt nog maar een half uur te leven.
Ja.
Wat denk jij dan?
Dan denk ik, dat is niet zo leuk. kunnen we nog even omdraaien? Dan denk ik dat ik zeg maar mijn kinderen zoveel mooie inzicht heb gegeven, dat het gaat om de mens, dat het gaat om meer interesse hebben in een ander dan in jezelf. Dat vind ik mooi, zeg maar.
Oké, krijg je dat erin?
Wat krijg ik daarin? Nou, bij mijn kinderen? Nee, absoluut.
Ja.
Nee, absoluut. En meer interesse in een ander dan jezelf. En daarom vind ik deze techniek ook zo mooi, want ik denk dat we hier veel... Ik vond het ook zo'n mooi verhaal van die redacteur die nu weer de passie in de vak terugkrijgt.
Ja. Ja.
In plaats van 2,5 uur mailtjes te beantwoorden nu weer je vak gaat doen.
Ja.
Onthoud dat nou als dit gesprek.
Ja.
En ga daarop inzetten.
Ja.
En dan ga je ook daarop focussen.
Ja.
En alles wat je aandacht geeft, groeit.
Ja.
Geef jij angst de aandacht, gaat dat groeien.
Ja.
Geef jij de oplossing voor de kwaliteit de aandacht, dan gaat dat groeien.
Ja. En jij persoonlijk, als je dan in dat bed ligt, het laatste half uur?
Ja, ik ga het rustig eraan doen. Natuurlijk ga ik dat anderhalf uur ga ik fixen en dan ga ik redden, ga ik lekker door. En ik ga heel veel ChatGPT's bouwen, zodat ik nog meer tijd kan nemen voor dit soort leuke gesprekken.
Oké,
hartstikke. Dankjewel.
Martin, hartstikke bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel inspirerend. We waren al bezig hier vooral, dus het is voor mij een eye-opener van de eerste orde. En ik vind dat iedereen jou moet boeken als spreker natuurlijk. Maar dat is ook een beetje eigen belang. Dus laat ik het los. Koop zo'n boek.
Oké, vind ik heel leuk. Oké, dankjewel.
Hartstikke bedankt.
Super leuk gesprek, dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. En hopelijk volgende week weer zo'n eerst inspirerende spreker op de bank. Tot kijk.